Goedemorgen allemaal. Welkom in deze kerkdienst, hier in de kerk en ook thuis als u meekijkt via de stream. Deze dienst wordt geleid door Geert Anna Mollema. En ik heb een paar afkondigingen in verband met het periodiek aftreden van één ouderling en twee diakenen per mei aanstaande. Heeft de kerkraad de volgende broeders en zusters gekandideerd. Voor ouderling zijn gekandideerd zuster Mirjam Bosma Jansen en broeder Bert Zuidema. En voor diaken Carolien Blijham Nieland, Johannes Krol en Henk Reker. De verkiezing hiervan, van deze vacatures, zal plaatsvinden, zo de heren wil, op zondag 10 april, dus volgende week, na de morgendienst, rond de morgendienst eigenlijk. U mag uw stem inleveren via een ondertekend briefje. Deze mag u inleveren bij uw wijkouderling of bij de scriba. Voor beleidsouderling wil de kerkenraad u voorstellen te benoemen zuster Marianne Luchtenburg Jansma. En indien voor deze hier geen gegronde bezwaren worden ingebracht voor 10 april aanstaande, zal de bevestiging plaatsvinden op zondag 15 mei aanstaande in de morgendienst. Vanmiddag is er een regiodienst in Aduard. En volgende week zondag is het voorbereidingszondag voor het Heilige Avondmaal, welke in de dienst van Goede Vrijdag, dat we die met elkaar hopen te vieren. Verder maakt de kerkraad u nog attent op de nieuwe enquête over de middagdiensten. Meer informatie hierover vindt u in het kerkblad. En aanstaande donderdag 7 april is het gemeenteavond. Vanaf 19:30 bent u welkom en is er koffie en thee. En de benodigde stukken voor financiën zijn ook te vinden in het kerkblad. Op 5 april vergadert het Moderamen en de collecte is vandaag bestemd voor de kerk. En dan wens ik u een gezegende kerkdienst.
Goedemorgen, ook van mijn kant. We zingen straks na Votum en Zegengroet, opwekking 428, genade zo oneindig groot. En laten we deze dienst staande beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft gemaakt. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
Dan luisteren we nu naar de wet van de Heere. En dat willen we beamen door te zingen gezang 156, de versen 1, 2, 3 en 4. Heer, ik kom tot u.
Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde en het vierde geslacht, wanneer zij mij haten. Maar als zij mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer uw God, en dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen, dochters, uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en alles wat daarin leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.
Zullen we de Heere een zegen vragen over deze dienst? Trouwe God en Vader in de hemel, Heere, op deze eerste dag van een nieuwe week komen we eerst tot u. We mogen hier in alle rust en vrede samenkomen. Iets dat tegenwoordig niet vanzelfsprekend is. We zien dagelijks de beelden van mensen op de vlucht en die op zoek zijn naar een veilige plek waar het wel vreedzaam is. Wij bidden u, leid ons door uw Heilige Geest in alle waarheid en help ons genadig dat wij rust en vrede ontvangen uit uw heilig woord. Open ons hart en mond en oren, zodat ons bidden, spreken en zingen ook vandaag tot de hemel door mag dringen. Heere, geeft u ons zo een goede dienst. Wij vragen u dit alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Dan openen we nu de Bijbel. En dat doen we in drie gedeeltes van morgen. Allereerst leest Harm Matthäus 19, vers 23 tot 30. Waarin Jezus belooft zijn 12 apostelen een troonplaats later. De tweede schriftlezing is Matthäus 20, vers 17 tot 19. Jezus' weg naar de troon gaat via het lijden. De derde schriftlezing, Filippenzen 2, vers 1 tot 11. Jezus kwam om te dienen tot in de dood aan het kruis. Na de schriftlezing zingt het koor, het Lam van God. Uiteraard bent u ook vrij om dit mee te zingen.
We lezen eerst Matthäus 19, vers 23 tot 30. Jezus wendde zich tot zijn leerlingen. Ik verzeker jullie, slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. Ik zeg het jullie nog eens, het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen: wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en antwoordde hun: bij mensen is het onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. Daarop vroeg Petrus: we hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Waar kunnen wij nu naar uitzien? Jezus zei tegen hen: ik verzeker jullie, wanneer de tijd aanbrengt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de 12 tronen en recht spreken over de 12 stammen van Israël. En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. Velen zullen de eersten zijn en vele laatsten. Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. Lezen we verder in Matthäus 20 vanaf vers 17. Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de 12 leerlingen apart. Hij zei tegen hen: we zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priester en de schriftgeleerden die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen die de spot met hem zullen drijven en hem zullen geeselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood. En de laatste schriftlezing is Filippenzen 2, vers 1 tot 11. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, Eén van geest. Handel niet uit geldingsdrang of uit eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Jezus Christus had. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel en op de aarde en onder de aarde en elke tong zal belijden. Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader.
Het is altijd weer een zoekplaatje om een geschikte preek te vinden. Ik heb een preek uitgezocht vanmorgen van dominee Kees Smit. En heeft als thema: wanneer ben je een goede leider? Volgens mij is het een preek die prima aansluit in de tijd van heden en waar we nu in leven. Maar dat mag u na afloop zelf beoordelen. De tekst van de preek die vindt u in Matteüs 20, vers 20 tot 28... Dat ga ik nog met u lezen. Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. Ze viel voor hem neer om een gunst te vragen. Hij vroeg haar: wat wilt u? Ze antwoordde: beloof me dat deze twee zonen van mij in het koninkrijk naast u mogen zitten. de een rechts van u en de ander links. Maar Jezus zei u, jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken? Ja, dat kunnen wij, antwoordden ze. Toen zei hij, uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken. Maar wie er rechts en links van mij zullen zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn vader ze heeft bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op de twee broers. Jezus riep hen bij zich en zei, jullie weten dat de heersers hun volken onderdrukken en dat de leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de ander moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn. Zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Tot zover. Dan, even kijken, dan zingen we straks in aansluiting op de preek van liedboek Gezang 440, versen 1, 2 en 3. Grote God, wij loven u. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, wanneer ben je een goede leider? Als je kijkt naar welke leiders de meeste macht hebben, dan weet je nog niet wanneer je een goede leider bent. Macht corrompeert, daar hebben wij als mensen allemaal last van. De vraag is hoe je leider bent. Goed leiderschap kunnen wij leren van Jezus, de Allerhoogste Leider. Jongens en meisjes, jullie hebben allemaal vast wel meegedaan aan een wedstrijd. Als er een wedstrijd gehouden wordt, dan ben je winnaar als je bijvoorbeeld de meeste punten hebt gehaald. Bij voetbalwedstrijd is dat de meeste goals. Maar je kunt ook een prijs winnen terwijl je niet de meeste punten hebt gehaald. Dat is bijvoorbeeld als je het meest sportief hebt gespeeld. Dan krijg je de sportiviteitsprijs. Als er in een voetbalteam alle spelers alleen zelf willen scoren en als ze de andere spelers het niet gunnen dat die een doelpunt maken, dan zullen ze nooit winnen. Als ze zo spelen, dan gaat dat ten koste van het spel. Alleen als je samenwerkt en elkaar helpt, dan versterkt dat het team. In de kerk werkt het net zo. In het team van de leiders van de kerk. In het team van de kerk als geheel. Jezus geeft een richtlijn hoe we kerk hebben te zijn. Hij leert zijn kerk elkaar te helpen en te dienen. Geen moordende concurrentie, maar eerder een soort van sportiviteitsprijs, zeg maar. En daar gaat deze preek over. Wanneer ben je een goede leider? Veel wereldleiders leven ten koste van hun onderdanen. Ze onderdrukken hen. Ze houden zelf een duur feest, terwijl hun bevolking in armoede leeft. Of zelfs, ze laten hun onderdanen lijden, vallen ze aan en gooien bommen op hen. En zelf wonen ze in een luxe paleis en hebben ze stevige bunkers. Jezus is een heel ander soort leider. Hij laat mensen niet lijden met een lange ei. Hij komt zelf op aarde om te lijden. Jezus vertelt zijn leerlingen nu al voor de derde keer dat hij zal moeten lijden. Jezus is op weg naar Jeruzalem. Hij ging natuurlijk wel vaker met zijn leerlingen naar Jeruzalem, maar dit wordt zijn laatste reis. Hij zal worden uitgeleverd aan de Joodse leiders, ze zullen hem ter dood veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen. Die zullen hem bespotten, gezelen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij opgewekt worden. Jezus vertelt dit aan zijn 12 naaste leerlingen. Jezus heeft hen geroepen om straks de leiders te worden van zijn kerk. 12 apostelen. Hij zal zijn kerk op hen bouwen. Op hun getuigenis dat Jezus de Zoon van God en de Heer is. Wat Jezus aan hen als toekomstige leiders van zijn kerk leert, daar kunnen ook de leiders van Jezus' kerk vandaag van leren. We volgen de geschiedenis op de voet. Nadat Jezus zijn 12 leerlingen apart heeft genomen, sluit hij met hen weer aan bij de andere mensen die hem volgen. Op dat moment komt de moeder van Jacobus en Johannes naar voren. Ze neemt haar zonen aan haar hand. Ze vraagt Jezus om een gunst. Uit de andere evangelieboeken weten we dat ze het vraagt namens haar beide zonen. Twee leerlingen van Jezus vragen om een belangrijke plek in Gods koninkrijk als Jezus koning is. In de kleuterklas mogen kinderen om de beurt naast juf zitten en een helpend handje zijn. Veel kinderen zien daar naar uit. Ze zijn trots als ze aan de beurt zijn. Als je een regering hebt, dan zijn de belangrijkste plaatsen die naast de hoogste leider. Zeg maar zijn vertrouwelingen naast hem. Jezus, leerlingen vertrouwen op Jezus als de Zoon van God. Jezus heeft steeds verteld dat God koning is en dat Gods koninkrijk dichtbij is. Jezus zal daarin namens God regeren. Jacobus en Johannes stellen zich beschikbaar voor een hoge functie als het zover is. Is dat nu eerzuchtig of is dat iets goeds? Je mag toch verlangen naar een hoge functie als je daar de gaven voor hebt. Het is niet eerzuchtig dat zij zich beschikbaar stellen voor Jezus als koning. Alleen als ze de hoogste plek willen en daar kan een stuk eerzucht in zitten. Het feit op zich dat ze een hoge plek krijgen, dat hebben Jacobus en Johannes niet zelf verzonnen. Kort hiervoor heeft Jezus tegen zijn leerlingen dit gezegd. Ik verzeker jullie, wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de 12 tronen en recht spreken over de 12 stammen van Israël. Matteüs 19, vers 28. Het gaat hier om mensen aan wie Jezus de belangrijke plek zal geven in zijn kerk. Blijkbaar dromen Jacobus en Johannes al over die troon. Jezus geeft Jacobus en Johannes antwoord. Hij wordt niet kwaad en wijst hen niet terecht over hun verlangen naar die plek op de troon. Ambitie is niet nodig. In de kerk zijn er over het algemeen steeds minder mensen die trek hebben in bijvoorbeeld ambtsdrager worden of andere taken op zich nemen. Maar ook in de kerk mag je naar verlangen om taken op je te nemen. Alleen als Jacobus en Johannes dromen van die toekomstige troon, dan vergeten ze een belangrijk punt. Jezus zal straks wel op die troon zitten, maar Jezus moet eerst lijden en sterven. Hij moet een beker drinken die zij niet kunnen drinken. Dat is de beker van Gods woede over de zonde van de mensen. Jezus corrigeert hen wanneer ze over de troon praten, zonder de weg van het lijden die daaraan vooraf gaat. Maar Jacobus en Johannes zijn bereid Jezus te volgen. Ook als ze om en met Jezus moeten lijden. Ze denken dat ze dat kunnen. Jezus zegt dan, jullie zullen inderdaad uit mijn beker drinken. Er is geen eigen beker voor hen. De beker van Gods toorn is de beker voor Jezus. Maar blijkbaar zullen zijn leerlingen daar wel in delen. Als Jezus wordt aangevallen en verworpen, dan ook zij. Een dienaar staat niet boven zijn Heer. Jacobus is later onthoofd. Johannes is verbannen naar Patmos. Maar in het lijden kunnen zij alleen bij Jezus blijven door de kracht die Jezus hen geeft. Alleen de belangrijkste troonplekken, daar heeft Jezus niet de bevoegdheid toe om die te verdelen. Dat beslist zijn vader. De 10 andere leerlingen worden kwaad als ze horen van dat verzoek van Jacobus en Johannes. Ze vatten hun verzoek op als eerzucht. Als ze kwaad worden, laten ze zich in hun hart kijken. Denk maar niet dat jullie meer zijn dan wij. We hebben evenveel recht op de plekken naast Jezus. Wij willen zelf de belangrijkste plek. De beste plek willen hebben, dat is heel menselijk. Tenminste, na de opstand van de mens tegen God in het paradijs. Toen zette de Satan de mens op om zelfs God van zijn plek te willen dringen. Ik wil als God zijn, als opstapje naar. Ik wil in plaats van God komen. Niet alle rivaliteit is fout. In wedstrijden zit ook een element van competitie. Je traint als team om beter te worden. Je hebt de ambitie om de beste te worden. Je wilt winnen. Dat kan een heel sportief gebeuren zijn waar je samen van geniet. Anders wordt het als rivaliteit iets in zich heeft van ik ten koste van jou of wij ten koste van jullie. Als je vals gaat spelen. Als je verboden middelen gaat gebruiken. Als je expres de beste speler van je tegenpartij uitschakelt. Als je jouw eigen medespeler het winnende doelpunt misgunt, omdat jij per se zelf wilt scoren. Vaak geven mensen daarin ook geld een lelijke rol. Als er veel geld mee gemoeid is dat jij scoort of dat je wint of verliest. Als wedstrijden gemanipuleerd worden. In een goed en hecht team werk je samen. Je ziet elkaar niet als concurrenten, maar je gaat samen voor jouw ploeg. Dat is moeilijk voor ons en zie je overal om je heen. En als je eerlijk bent, toch ook in je eigen leven. Dat geldt niet alleen in de sportwereld, dat geldt ook in de kerk. Er kunnen boeken volgeschreven worden over machtsmisbruik in de kerk. Dat de leiders gaan voor hun aanzien, hun invloed of het geld. Blijkbaar hebben wij als mensen iets in ons dat we van elkaar als concurrenten zien. Dat we denken dat we het alleen goed kunnen krijgen in ons leven ten koste van anderen. Dat we het gezag ontvangen, dat als we gezag ontvangen, we daar meteen onderdrukking van maken. Iedereen van ons kan een dictator worden. Je ziet in onze samenleving hoeveel daardoor kapot gaat. Er zijn heel wat organisaties die daardoor onderuit gegaan zijn of failliet. En dan komt Jezus. Als er iemand is die gezag heeft, dan is Hij dat. Hij heeft het hoogste gezag van alle mensen. Hij is de Zoon van God. Maar juist Hij die het hoogste gezag heeft misbruikt, dat gezag niet. Hij vult dat niet in ten koste van anderen. Het is juist andersom. De hoogste gezagsdrager Jezus is gekomen als een dienaar. Als Jezus 10 van zijn leerlingen kwaad ziet worden op de andere 2, dan roept Hij hen bij zich. Hij zegt, kijk eens hoe het er in de wereld aan toe gaat. Heersers onderdrukken hun volken. Mensen krijgen de macht. Of ze grijpen de macht. Meteen bouwen ze een netwerk om zich heen van mensen die hen steunen. Tegenstemmen worden pas afgesneden. Alle tijd en geld en energie gaat op in het veiligstellen van hun plek. Zo gaan ze met hun eigen volk om. Veel leiders leven de kosten van hun eigen onderdanen. Dat gebeurt niet alleen bij dictators en populistische partijen. Het zit alle mensen in het bloed. Behalve die heersers noemt Jezus ook leiders. Hij bedoelt het zo. Er zijn heersers die hun volken onderdrukken en op hun beurt zijn er andere leiders die gezag over die heersers oefenen. Die laatsten zijn baas boven baas. Zo is er in de wereld een strijd die steeds doorgaat van wie de sterkste en de belangrijkste is. Iedereen wil elkaar de loef afsteken. Zo gaat het ook vaak in de kerk. Maar Jezus zegt, zo mag het in de kerk nu net niet gaan. Jullie zijn mijn 12 apostelen. Ik ga jullie de leiding geven over heel mijn kerk. Maar jullie moet het anders gaan. Als mensen mijn kerk zien, dan moeten ze niet denken, zie je wel, dan gaat het ook om mensen. De eerste willen zijn en de macht. Ik wil juist dat mijn kerk eruit springt door anders te zijn. Daar hebben jullie als mijn apostelen een voorbeeldfunctie in. Jullie willen graag de hoogste plek, naast mij op de troon. Vader bepaalt wie die plek krijgt. Dat doet de Vader op deze manier. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de ander moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn. Voelt Jezus nu toch een wedstrijdelement in? Ja, maar dan een heel bijzondere. Net zoiets als, welke ploeg speelt het meest sportief? Die krijgt een sportiviteitsprijs. Eigenlijk is die prijs nog veel mooier dan dat je een aantal punten hebt gewonnen. Want die sportiviteitsprijs gaat over hoe je als mens het beste uitkomt. Jezus schrijft dus niet een wedstrijd tussen zijn leerlingen uit in de zin van elkaar beconcurreren en in de weg zitten en uit de weg willen ruimen. Van bang zijn voor elkaar en elkaar als sta in de weg zien. Maar als je aan een wedstrijd denkt, dan is het eerder in de zin van een sport. Om elkaar te helpen en te ondersteunen. De grondtoon is niet angst, jaloezie en denken dat je tekortkomt, maar liefde, vrede, blijdschap en elkaar het goede gunnen. Als je in die wedstrijd echt zuiver speelt, dan zul je straks als vader de plaatsen verdeeld ook niet meer jaloers zijn welke plek je krijgt toegewezen. Dan zul je dankbaar zijn dat je zelf überhaupt je eigen plekje krijgt en je zult mede-eigenaar graag zijn plekje gunnen. Deze les geeft Jezus zijn 12 apostelen. Zij worden het fundament van zijn kerk, met Jezus zelf als hoeksteen. God heeft ervoor gezorgd dat deze les van Jezus in de Bijbel staat, omdat hij daarmee ook ons vandaag een wijze les wil leren. We hebben te gaan in het spoor van de apostelen, in het spoor dat Jezus wijst. Ook voor leiders van de kerk vandaag geldt. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de ander moeten dienen. Wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn. Ik kijk even naar de kerkenraad en de diakenen. Broeders, ouderlingen en diakenen, wat de Heer Jezus ons hier vandaag leert, is geweldig bevrijdend voor ons. Wij mogen samen in dienst van Jezus staan. Hij zet ons helemaal in de ruimte, vrij van elk eigen belang, geldingsdrang en heerszuchtig optreden. Jezus is de Heer en wij mogen dienen. Dat is echt fantastisch nieuws, want er valt er veel van ons af. Wij hoeven ons niet druk te maken om ons plekje, of wij wel of niet in aanzien staan, in hoe hoog mensen tegen ons opkijken. Stel je voor dat wij ons druk daarover zouden maken. Dan krijg je een opgejaagd leven vol angst en zorg en onzekerheid. Maar nu mogen we dat allemaal van ons afschudden en gewoon trouw Jezus volgen. Vandaag de dag verlangen steeds minder mensen erna om ambtsdrager te zijn. Maar ambtsdrager zijn is juist eigenlijk een heerlijke functie. Je hoeft jezelf niet te behagen. Je hoeft mensen niet te behagen. Je hoeft niet te bevechten. Je hoeft niet te vechten om de hoogste plek. Je hoeft alleen maar elke dag bij Jezus te komen en Jezus te volgen. Je collega-ambtsdragers zijn niet je concurrenten, maar je mededienaren. Dienaren en slaven noemt Jezus hen. Dat klinkt misschien als gevangenschap. Maar het is vrijheid, omdat je daarmee al het menselijk streven, dat eigenlijk onmenselijk is, los kunt laten. Als wij zo leven als leiders van de gemeente van Christus, dan geven wij de gemeente het goede voorbeeld. Wij volgen Jezus na en als de gemeente dan ons gaat volgen, dan treden zij ook in het spoor van onze Heer. Er komen als gemeente steeds meer in Gods vrijheid te staan. De gemeente wordt minder een plek van haat en nijd, grote monden en geldingsdrang. De gemeente wordt juist meer een plek waar het veilig is en waar mensen groot en klein als prachtige bloemen kunnen bloeien. Als we zo samen als gemeente van Christus leven, dan zijn we ook een levende illustratie in onze samenleving. Je weet wel, te midden van alle strijd om de macht en de eer die wij ook zo goed kennen, dan mogen wij wegwijzers naar Jezus zijn. Om mensen te laten zien dat er een plek voor hen is en waar ze mogen opbloeien, zonder dat de ander daar meteen met een grasmaaier overheen gaat. De opdracht van Jezus om elkaar te helpen en te dienen is bevrijdend en genezend. Als we naar de praktijk kijken, dan blijkt dat de praktijk toch vaak hard is. Voor we het weten, steekt dat streepje in ons weer de kop op van baas boven baas willen zijn. Een goede vraag is hoe wij ooit kunnen leren om te helpen en te dienen. Gelukkig geeft Jezus daar het antwoord op. Hij leert zijn leerlingen welke weg ze moeten gaan en daarbij wijst hij op zichzelf. Jezus zegt, de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Jezus, zijn taak van dienen was zelfs dienen tot in de dood. Filippenzen 2 zegt, hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Leef in dienst van de dienende leider. Wat wij niet kunnen, dat wil Jezus aan ons geven. Met zijn dienst, dat in de dood verdiende hij voor ons de gave om ook te leren dienen. Als we elke dag naar Jezus gaan om die gaven van hem te vragen, zodat wij dienen in zijn kracht, dan geven we ook daarin het goede voorbeeld aan de gemeente. Zodat we allen samen achter Jezus aangaan en van hem het leven verwachten. Samen in zijn heerlijke dienst. Amen. Zullen we nu de heren danken in ons gebed. Het is voorbeden aangevraagd door Reinder en Renske Buist. Gisteren is een zwager van Reinder plotseling overleden. En we zullen dat in het gebed aan de heren opdragen. Vader in de hemel, dank u wel dat u voor ons de grote leider bent. Dat mochten we vanmorgen weer horen. U die zelf voor ons op aarde kwam om te lijden. Met de dood aan het kruis. Ook zijn er in deze wereld leiders die denken zij de machtigen van deze wereld zijn. Mensen krijgen de macht of nemen de macht. Heren, en wat kan die menselijke macht tot spanningen leiden? We zien dat nu in de oorlog tussen Rusland tegen de Oekraïne. Waarin een grote meerderheid van de rest van de wereld zich gelukkig afkeert tegen het onnodig doden van onschuldige mensen en het vernietigen van dorpen en steden. Heren, geeft u vrede in deze zinloze oorlog. Een oorlog die geen winnaars kent, maar alleen verliezers. En zo zijn er zoveel plekken op deze wereld waar dood en geweld, haat en nijd aan de orde van de dag zijn. Heren, wilt u vrede geven? We danken u dat u deze wereld niet loslaat en aan haar lot overlaat, maar dat u alles in de hand houdt. Ook in de kerk kennen we leiders. Jezus leert ons hoe we goede leiders in de kerk kunnen zijn en zo ook een goede gemeente te worden. Want ook in de kerk kunnen leiders uit zijn op macht en persoonlijke verheerlijking. Geef dat we helpend en dienend bezig zijn. Zo mogen we volgende week zondag weer stemmen voor nieuwe ouderlingen en diakenen. Heren, zo willen we vanmorgen deze kerk aan u opdragen. Heer, u kent ons allemaal. In het bijzonder bidden wij u voor Reinder en Renske Buist en hun kinderen, nu de zwager en oom van hun gisteren plotseling is overleden. Heren, wat weer een schrik, nu zal weer worden geconfronteerd met het overlijden in de familie. Heer, de familie Buist de kracht om dit te verwerken en dat ze zich getroost mogen weten bij u. Heren, wilt u met de zieken zijn, met hen die in het leven te maken hebben met eenzaamheid, verdriet en moeite. Heren, wees hun nabij en troost hen met uw rijke beloften. We bidden voor de KJV-jeugd die dit weekend op kamp is. Geef dat ze mogen terugkijken op een weekend van ontspanning en gezelligheid als ze vandaag weer naar huis gaan. Wilt u zo met ons zijn deze zondag en de komende week? Geef ons wat we nodig hebben. Ieder op zijn plaats die hij of zij van u gekregen heeft. Heer, dit vragen wij van u in Jezus' naam. Amen. Dan is het nu tijd voor de collecte. Dat kan op de gebruikelijke manieren via de bank of via de collecte achter in de kerk. We zingen straks als slotzang, dat doen we met koor en samenzang, opwekking 366, kroon hem met gouden kroon. Dan mag je naar huis gaan met de zegen van de Heere en die willen wij beamen door te zingen lied 456 vers 3. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God in de eenheid met de Heilige Geest zijn met jullie allemaal.